Yeah. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wint voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Samuel 20. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Kerkdiensten voor volgende week zondag 27 oktober. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee P.D. Theo uit Moordrecht voor te gaan. De mededelingen. Op maandag 14 oktober is overleden de heer Matthijs van der Pol in de leeftijd van 76 jaar. Hij woonde op Fazantstraat 22. De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 oktober na een rouwdienst in Ebenezer. In verband met zijn overlijden zingen we een rouwpsalm. We denken aan de rouwdragende familie en andere zieken in de gemeente. De ambtsdragersverkiezing. Beleidende leden worden herinnerd aan de stemmingsvergadering die gehouden wordt op zaterdag 26 oktober, aanvang 7 uur in Ebenezer. De zendingswerkers Gerlinde, Peter en Riek, die kort geleden op de zendingsavond waren, zullen deze week vertrekken naar het zendingsveld in Centraal-Azië. We bidden voor hen om kracht, wijsheid en zegen op hun werk. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instaathouding van de eredienst. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. Hiermee steunen we het zendingswerk in Centraal-Azië. De voorzang nu is Psalm 8, vers 1. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 144, het tweede vers, in verband met het overlijden van meneer Van der Pol, zingen wij van Psalm 144, vers 2. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen? Gaan we zingen van Psalm 26, het negende vers. Wanneer ge uw arm verheft, de snode zondaar treft, wees gij dan Heer mijn toeverlaat. Psalm 26, vers 9. We luisteren vanmorgen naar de 10 geboden vanuit Exodus 20. En ook naar wat de Heer Jezus Christus zei in Johannes 15, vers 12 tot en met 17. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag. En hij heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die alle geboden van zijn Vader in acht heeft genomen, die zelfs zijn leven heeft gegeven voor zijn vrienden, hij roept ons om hem te volgen. Ook Johannes 15 in deze woorden. Dit is mijn gebod, zegt Jezus, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Amen. Laten wij samen nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. grote God, u die de eeuwige bent, rechtvaardig, barmhartig, heilige Vader, we brengen ook vanmorgen alle lof en dank. U komt er toe. De aanbidding en de eer. U bent God. En wij bidden ook wanneer u recht doet. Wanneer u oordeelt en de zonde straft. Wilt u ons dan genadig zijn? En mogen wij delen in de liefde van de Heer Jezus Christus. Die liefde die zo onvoorstelbaar diep ging en gaat. Dat hij zijn leven gegeven heeft. Dat hij de toren gedragen heeft. Dat hij redding bracht voor zondaren. Terwijl we door onze opstand tegen u vijanden zijn geworden. Wilt u ons toch nog roepen en in genade aannemen. En mogen wij terugkeren tot u. En wij danken en prijzen u daarvoor. Voor uw woord. Voor het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. Voor de verlossing die is aangebracht. Juist door het offer van zijn eigen leven op Golgotha. En wij bidden van u. Geef dat wij mogen schuilen. Zo achter die heiland en middelaar. En dat u ons om Christus wil ook vanmorgen genadig bent. Doe ons delen in uw goedheid. En mogen wij, Heere, zo ook uw Heilige Geest ontvangen. Die Heilige Geest die toch in deze wereld werkt. Die het evangelie voortstuwt onder de volken. Opdat mensen worden getrokken tot u. En terugkeren tot hun schepper. En wij bidden van u, wilt u ook met uw Heilige Geest uw gemeente onderhouden en leiden. Geef ons wijsheid in de schriften, open onze harten. En Heere, geef dat het geloof gesterkt wordt. Dat de liefde brandt voor u, de levende God. En voor de Heere Jezus Christus om u na te volgen. Want wanneer we toch de Heere Jezus zien en zo mogen kennen uit de schrift, dan kunnen we ons ook verwonderen. Wat een vriend is Hij die in onze plaats wil staan. Schenk dan die liefde in onze harten, dat we Hem ook navolgen. Dat we elkaar lief hebben. Oefen ons daarin. Dat we tot een zegen mogen zijn. Voor elkaar in de gemeente, maar ook voor de mens om ons heen in deze wereld. Heere, reinig ons van de zonde. Leid ons met uw Heilige Geest. Geef ook vanmorgen dat we een gezegende dienst ontvangen en u mogen grootmaken. Geef u hulp om te luisteren, onze aandacht op u te richten. Om uw woorden ook in ons hart op te nemen. Dat het daar zijn kracht doet. Schenk u hulp in het spreken, in de verschillende taken bij de eredienst. En mogen we zo een dienst hebben die u groot maakt. Heere, gedenk uw kerk over heel de wereld. U bidden voor mensen die vanwege het geloof in u ook veel hebben te lijden. Onder dreiging, onder vervolging. Verliezen lijden. Heere, wilt u ook die broeders en zusters ondersteunen en vertroosten. En ook helpen, redding geven uit hun noden. Zegen de verbreiding van uw woord. Gedenk het volk Israël. Wilt u ook daar uw trouw betonen en uw naam verheerlijken, zodat ze de vrede mogen hebben in deze wereld, om veilig te kunnen leven en wonen, maar ook de vrede van Christus, de zaligmaker, die immers uit Israël gekomen is en ons geschonken is, dat hij ook voor zijn eigen volk tot een rijke zegen mag zijn. Heere, hoor ons gebed. Wij bidden deze dingen in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in de Bijbel uit het eerste boek Samuel in hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 23. Lezen verder in de geschiedenissen in het Oude Testament die ook over Jonathan gaan. En we lezen vanmorgen in 1 Samuel 20, de versen 1 tot en met 23. Koning Saul heeft opnieuw een aanslag gepleegd op het leven van David. David is daarvoor gevlucht. Maar dan lezen we ook hoe hij Jonathan opzoekt. En zij met elkaar spreken. 1 Samuel 20, daar lezen we het woord van God als volgt. Toen vluchtte David uit Najot bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en zei: wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad en wat is mijn zonde tegenover je vader, dat hij mij naar het leven staat? Hij zei echter tegen hem: geen sprake van, je zult niet sterven. Zie, mijn vader doet niet iets groots of iets kleins, zonder het voor mijn oor te onthullen. Waarom zou mijn vader deze zaak dan voor mij verbergen? Zo is het niet. Toen bezwoer David hem nog eens en zei: je vader weet heel goed dat ik genade in jouw ogen gevonden heb. En daarom heeft hij gezegd: laat Jonathan dit niet weten, zodat hij niet bedroefd is. Maar zeker, zo waar de Heere leeft en jij zelf leeft, er is maar één stap tussen mij en de dood. Jonathan zei tegen David: wat verlang je? Zal ik dat voor je doen? David zei tegen Jonathan: zie, morgen is het nieuwe maan. Dan moet ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus gaan, dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag. Wanneer je vader mij echt mist, moet je zeggen: David heeft mij dringend gevraagd snel naar zijn stad Bethlehem te mogen gaan, want daar is een jaarlijks offer voor het hele geslacht. Als hij dan zegt: het is goed, dan heeft je dienaar vrede. Maar als hij, dus koning Saul, als hij zeer in woede ontsteekt, dan weet je dat het kwaad bij hem vastbesloten is. Bewijs je dienaar dan goede tierenheid. Want je hebt je dienaar met jou in een verbond van de Heere gebracht. Maar als er een misdaad in mij is, dood jij me dan. Waarom zou je mij toch naar je vader brengen? Toen zei Jonathan: daar is voor jou geen sprake van. Wanneer ik ook maar merk dat het bij mijn vader vastbesloten is dat dit kwaad je overkomt, zou ik je dat dan niet vertellen? David zei tegen Jonathan: wie zal het mij vertellen als je vader je met harde woorden antwoordt? Toen zei Jonathan tegen David: kom, laten we naar buiten gaan, het veld in. En ze gingen beiden naar buiten het veld in. Jonathan zei tegen David: de Heere, de God van Israël, is mijn getuige dat ik mijn vader morgen of overmorgen omstreeks deze tijd uit zal horen. En zie, als het er dan goed voor David voorstaat en ik stuur je geen bericht om het voor je oor te onthullen, dan mag de Heere zo en nog veel erger met Jonathan doen. Als het echter mijn vader goeddunkt het kwaad over je te brengen, dan zal ik het ook voor je oor onthullen. Ik zal je laten gaan, zodat je in vrede kunt vertrekken. Mogen de Heere met je zijn, zoals hij met mijn vader geweest is. Zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goede tierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goede tierenheid niet onthouden? Ook niet wanneer de Heere een ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben? Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David. En zei: laat de Heere rekenschap eisen van de vijanden van David. Jonathan liet David opnieuw zweren dat hij hem lief had. Want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. Daarna zei Jonathan tegen hem: morgen is het nieuwe maan. Dan zul je gemist worden, want je zetel zal leeg zijn. En als je 3 dagen weggebleven zult zijn, kom dan meteen. Ga naar de plaats waar je je verborgen had op de dag dat je dit gedaan hebt en blijf bij de steen Ezel. Dan zal ik daar 3 pijlen langs schieten, alsof ik op een doel schoot. En zie, ik zal de jongen sturen en zeggen, ga de pijlen zoeken. Wanneer ik nadrukkelijk tegen de jongen zeg, zie, de pijlen zijn dichter bij je, raap ze op, dan kun je komen. Want het is vrede voor je en er is niets aan de hand, zo waar de Heere leeft. Maar als ik dit tegen de jongen zeg, zie, de pijlen zijn verder van je weg, ga dan weg, want de Heere zend je weg. En wat betreft de zaak waarover ik en jij gesproken hebben, zie, de Heere is tussen mij en jou tot in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Ik noem u als kerntekst vers 14. 1 Samuel 20, vers 14. En daar spreekt Jonathan tegen David. Zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goede tierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven. Let in 3 punten op deze geschiedenis, wat er gebeurt met Jonathan en wat hij zegt. Ten eerste, Jonathan komt David als vriend te hulp. Ten tweede, Jonathan pleit om genade. En ten derde, Jonathan spreekt vertrouwen uit. Dus Jonathan komt David te hulp, hij pleit om genade en hij spreekt vertrouwen uit. We gaan nu zingen van Psalm 25, de versen 2 en 7... Uw gaven die zullen worden ingezameld in de collecte. En we zingen van Psalm 25, vers 2 en 7. Gemeente, het hele hoofdstuk 20 draait om één vraag. Het is een heel lang hoofdstuk en we hebben nog maar de helft ervan gelezen. Maar alles is erop gericht om één vraag te beantwoorden. Kan David nog blijven aan het hof van koning Saul? Moet hij daar blijven? Of moet hij weggaan? Nu Saul het heeft gemunt op zijn leven en Saul verschillende pogingen heeft gedaan om hem te doden. Nu zit David met die kwestie in zijn maag. En er wordt in dit hoofdstuk heel veel gepraat. Er wordt een plan bedacht. Het plan wordt uitgevoerd. Tot er eindelijk een beslissing valt. Waarom zoveel moeite? Ja, je kunt denken, wat is het toch omslachtig? Die twijfel van David. Dat eindeloze overleggen. Vergaderen. Die uitgedachte scène met die lege zitplaats op dat feest. En dan het schieten van die pijlen. Allemaal voor die ene kwestie. Moet David nu terugkomen? Moet hij blijven bij koning Saul? Of moet hij daar verdwijnen omwille van zijn leven? En het kost veel moeite om daarachter te komen. Wat is goed? Wat is wijsheid? Wat zal hierin de wil van God zijn? Blijkbaar is dat een ontzettend moeilijke beslissing. Ja, als je uit de loop van de gebeurtenissen probeert af te leiden wat de Heere van je vraagt en welke weg hij je wijst, dat is echt nog niet zo makkelijk. Voor David tenminste niet. En terecht. Ja, u kunt denken, maar wat is hem niet overkomen? Saul heeft zijn speer op David afgegooid, al 2 maal. Om hem aan de wand te spitsen. En steeds reageerde David zo vlug dat hij dat wapen ontweek. Maar, nou dat zegt toch genoeg. En kun je dan niet zeggen, David, je moet er weg. De Heere God, die wil je er weg hebben. Nee, David, die weet dat zo zeker nog niet. Voorzichtig met je conclusies. Ook vandaag de dag, voorzichtig. Als u Gods bedoeling wilt afleiden uit de loop van de dingen. Ik las hierover de volgende vergelijking. Stel dat je nou zegt, ja, maar er is al 2 keer met een speer naar je gegooid. Dus het is toch wel duidelijk, de Heere wil je daar weg hebben. Ja, als je zo je conclusie trekt, nou dan zeg je een volgende keer, ja, maar je bent hier of daar al 2 keer gestoken door een bij, door een wesp. De Heere wil je dat je er weg gaat. Begrijpt u? Als je zo begint je conclusies te trekken, zo snel, zo simpel gaat dat niet. Voordat je het weet is dat willekeur. En in het leven komen wij vaak op kruispunten waar geen verkeersborden staan die de juiste richting aangeven. En welke kant moet je dan op? De Heere God die zegt ons niet. Elke zijstraat, zomaar eventjes voor, ga hier rechts, ga daar links. Zoals de stem van een navigatiesysteem. Veel vaker is het als een puzzel. En jongens en meisjes, jullie kennen wel zo'n puzzel als een doolhof. Allemaal van die lijntjes op een papier. En dat zijn dan een soort weggetjes. En soms loop je vast. En dan kijk je weer even terug. En zo moet je de weg vinden van het begin naar de uitgang. Je probeert die ene weg, nee. Maar die andere kun je verder. Of je hebt een moeilijke rebus. Je ziet een plaatje van een hek. En dan staat eronder K is T. Nou, dat betekent dus het woordje het. En dan het volgende plaatje. Welk woord hoort daarbij? Je weet het niet. Je vraagt een vriend of iemand anders en je denkt samen na. En stukje voor stukje kom je verder totdat je eruit komt. En weet wat de oplossing is. Nou, zo moet David ook een moeilijke keuze maken. Moet hij nou blijven bij koning Saul? Is dat niet te gevaarlijk? Of moet hij weggaan? Moet hij op de vlucht? Wat vraagt de Heere nou? Wat is eigenlijk de goede weg? David die praat erover met zijn beste vriend, Jonathan. En ze maken een plan om de goede oplossing voor hun probleem, voor hun vraag te vinden. Nou, ons leven lijkt vaak op een puzzel. En het kan best moeilijk zijn om de goede weg te kiezen. En dan kun je met iemand praten. Kun je samen over nadenken. Het mooiste is als dat iemand is die ook God lief heeft en die je echt wil helpen om daarmee ook God, de Heere, te dienen en gehoorzaam te zijn. Maar waarom zal David er nou zoveel moeite mee hebben om weg te gaan bij koning Saul? Als er toch verschillende aanslagen op zijn leven zijn geweest en toch is het voor David nog niet zo duidelijk waarom niet. Nou, dan kunnen we denken aan persoonlijke redenen. Want ja, hij kan wel weggaan, maar dan probeert Saul hem te vinden. En dan moet hij echt op de vlucht. Dan zal hij een vluchteling zijn. Dan moet hij onderduiken. Dan moet hij rondzwerven. En daar komt het later ook van. Als een voortvluchtige, opgejaagd, altijd in gevaar, weg van zijn vrienden, van zijn familie. Dat is niet zo'n aantrekkelijk leven. Persoonlijke redenen. Het kan nog meer gevolgen hebben. Welke onrust zal dat eigenlijk geven in het land? Want David is een belangrijke legeraanvoerder. David is bijzonder geliefd bij het volk. En als hij dan verdwijnt, als de breuk met Saul bekend wordt, wat zal dat voor gevolgen hebben? Zal er geen opstand uitbreken? Zullen mensen geen partij gaan kiezen voor de een en tegen de ander? Maar wat het zwaarste weegt, is of het wel mag. David die kan toch niet zomaar de koning verlaten. Hij is in dienst van Saul. Saul die door God is aangesteld over het volk. Saul is zijn meerdere. Saul is zijn meester, de gezagsdrager. Daar kan hij toch niet zomaar weglopen. En dat besef, dat lijkt in onze tijd niet zo sterk te zijn. Maar de Bijbel leert dat als een gepaste houding. De gehoorzaamheid aan het gezag. Trouw, je werk doen. Plichtsbesef, zelfs als je slecht wordt behandeld. Lezen we in de Bijbel. Je kunt niet zomaar je plek verlaten. En daarom is die kwestie zo lastig voor David. Hij wil geen dienstweigeraar zijn. Hij wil zich niet schuldig maken aan trouwbreuk. Hij heeft van Saul een bijzondere positie gekregen. Dan mag hij toch niet zomaar ook weer plotseling verdwijnen. Later zegt Nabal, een herenboer van de Karmel, Misschien kent u die geschiedenis, maar Nabal die zegt, wie is die David? Er zijn tegenwoordig zoveel knechten die losbreken bij hun heer vandaan. En dan zit daar een minachtende toon in. Moet David er één van zijn? Zo'n knecht die losbreekt van zijn meester. Hij durft dat niet lichtvaardig te beslissen. En daar mogen we ook van leren. Trouw aan het gezag zijn. Plichtsbesef. De Heere die kan je ook op een moeilijke plaats zetten. Dat je daar je taak hebt. Dat je daar moet volhouden. Misschien geldt dat uw werk. Hoewel dat erg afhankelijk is van het soort werk of van je contract. In onze samenleving ben je ook vrij om te veranderen als je dat wilt van baan. Maar er kunnen situaties zijn dat dat toch een afweging is. Moet ik hier blijven? Of mag ik hier weg? Sommigen hebben het zwaar in hun huwelijk. En daar geldt toch je belofte van trouw. En wat moet je dan? Als je wordt vernederd. Wat moet je als je wordt mishandeld? Of iemand die een kerkelijk ambt draagt en terechtkomt in een onverkwikkelijke situatie. David, hij weet niet wat hij moet doen. Het is niet zo eenvoudig. Hij raadpleegt Jonathan, zijn goede vriend, en daar heeft hij vertrouwen in. Het is goed om op zo iemand een beroep te doen. Dat is ook een les voor ons. Wie kun je raadplegen? En David die weet, bij Jonathan is de vreze des Heren. Dat is een oprecht man. Iemand met de wijsheid van de geest. Bovendien is Jonathan ook in een hoge positie als zoon van de koning. Zijn raad mag zwaar wegen. En David die begint met de vraag, wat heb ik verkeerd gedaan dat je vader mij naar het leven staat? David heeft Saul toch niets misdaan? En als dat wel zo is, onbewust, nou zeg het dan maar. En dan wil David het ook wel bekennen. Hij wil zelfs zijn straf accepteren. Laat Jonathan zich uitspreken. Heeft David het nou verdiend of niet? Nee. Nee, geen sprake van. En Jonathan die lijkt te denken alsof het ook nog wel meevalt. Maar David die brengt hem de ernst onder ogen aan het einde vers 5. Er is maar één stap, er is één schrede tussen mij en de dood. Het hoeft maar even verkeerd te gaan. En ik ben er geweest. En daarom maken ze een plan. En daarmee willen ze achterhalen of het van Saul slechts een woedeuitbarsting was. Of dat hij echt vast besloten is om David te liquideren. Het plan is als volgt. De volgende dag is het een nieuwe maansfeest. En gewoonlijk hoort David daarbij te zijn, maar hij laat zijn stoel leeg. En wanneer de koning hem mist, dan moet Jonathan zeggen dat David verlof heeft gevraagd. Verlof om naar zijn familie in Bethlehem te gaan. En als Saul daar dan mee akkoord gaat, ja, dan weten ze dat hij gekalmeerd is. Het is er over gegaan. Maar als hij kwaad wordt, dan weten ze genoeg. Dan is het niet meer veilig voor David om terug te keren. Dus met een soort omweg willen ze erachter komen hoe het er nou precies voor staat. Hoe zit het nou? En zo gaan ze het doen. Om tot een zorgvuldig besluit te komen. Jonathan die neemt verder het woord. Zodat David niet op eigen initiatief vertrekt. Maar uiteindelijk laat Jonathan hem gaan. Die neemt verantwoordelijkheid op zich. En Jonathan legt er een eed op af. Hij zal David helpen. Jonathan komt David te hulp. Het eerste punt van de preek. Ten tweede, Jonathan pleit om genade. Toen David zijn vriend om hulp vroeg, toen deed David een beroep op het gesloten verbond. Vers 8. Bewijs je dienaar dan goede tierenheid, want je hebt ons in een verbond gebracht. Samengebracht. Zo vroeg David dat. In onze tekst is het andersom. Daar vraagt Jonathan het. Zul je mij geen goede tierenheid bewijzen, staat er in vers 14. En wat is dat, deze goede tierenheid, wat eerder ook werd vertaald met weldadigheid? Nou, in de grondtaal wordt daarmee verwezen naar een verbond. Naar trouw, waarop gerekend wordt. Goede tierenheid. Dat is iets van goedheid, maar het is niet slechts een moment van genade. Al helemaal niet dat je recht erop hebt door je verdiensten, maar het is een gunst vanwege een relatie. Het is genade op grond van een verbond. Dus er is iets van een band, er is trouw beloofd. En dan verwacht je iets van elkaar. Bewijs mij goede tierenheid. En nu in deze geschiedenis, in dit gesprek, heeft David hulp nodig. En hij doet een beroep op Jonathan. Maar er komt ook een andere tijd. En over die andere tijd spreekt Jonathan in onze tekst. In die tijd die komt, rekent Jonathan ook op David. Op zijn genade, zijn trouw. Waar heeft Jonathan het dan over? Nou, hij zinspeelt op de toekomst wanneer David eens koning zal zijn. En het logische gevolg is dan in die cultuur dat het vorige koningshuis wordt uitgeroeid. Er mochten geen erfgenamen van overblijven. Het was in het Oude Oosten een algemene gewoonte. Het vorige koningshuis werd uitgeroeid. Dus wat zou je kunnen verwachten als David ooit koning is? Nou, dat iedereen uit het huis van Saul zou moeten sterven. En tegen dat gebruik vraagt Jonathan nu om genade. Tegen die cultuur. Tegen die eisen van het geldende recht daar. Daartegen wordt nu dit verbond in stelling gebracht voor hemzelf, als Jonathan nog zou leven. En ook voor zijn nageslacht. Waar komt dat vandaan? Jonathan noemt het de goede tierenheid van de Heer. Dat is iets van God. Zo is God. Ja, wanneer het oordeel tegen je dreigt. Wanneer alles tegen je inkomt, wanneer alles je ondergang eist, dan mogen wij ook pleiten op zijn goede tierenheid. De Heer heeft ook ons zijn belofte gegeven, gemeente. De Heer heeft in zijn liefde ons zijn trouw gezworen. Hij sloot een verbond met Israël en ook met allen die bij dat volk zijn ingelijfd. Dus zeg het maar. Wat getuigt er tegen u? Zeg het maar, welk gevaar dreigt er? Wat getuigt er tegen u? Ja, naar de eis van de wet staan we allemaal schuldig. We zijn ongehoorzaam geweest. We hebben niet op God gewacht als dat nodig was. Of je hebt ontdekt hoe trouweloos je bent. Er zijn zoveel verkeerde gedachten. Keuzes die tegen het woord ingaan. Zouden ook wij niet bang moeten zijn dat we zullen omkomen? En wat doe je dan? Nou, leef daar niet gewoon mee verder. Denk niet, ik zie het straks wel. U weet toch ook niet hoeveel stappen er nog zijn te gaan tussen u en de dood. Doe wat Jonathan doet bij David. Doe het bij de Heer. Doe een beroep op hem. Roep de Heere aan. Hij is een God van goede tierenheid. En ook als je Christus kent en je toch weer je zwakheid voelt, dan mag je leven van zijn trouw. Je mag leven van zijn liefde die vast is, die eeuwig is. Tegen alle wetmatigheid in. Tegen de beschuldigingen die je in je geweten voelt in. Tegen de menselijke cultuur van afrekenen. Is er een leven bij God dat vast is in zijn verbond? Een leven door de kracht van zijn genade en trouw vanwege de relatie die hij aanging. David leefde daar zelf toch ook van. Nou, als die verbondstrouw van de Heer je houvast is geworden. Dat de Heer vasthoudt aan de relatie die hij is aangegaan. Als dat je zielenvreugd is geworden. Dan moet je zelf ook zo gaan leven. Dan moet die trouw ook je eigen gedrag gaan vormen. Dat je in je karakter iets mag laten zien van de God die je dient. Bewijs mij de goede tierenheid van de Heere. Dat is ook namens de Heere. Heel die strijd tussen Saul en David gaat uiteindelijk om de zaak van de Heere. Zijn koninkrijk. En dat zoekt Jonathan. En het is de goedheid van Israëls God. Waar Jonathan op hoopt. Die mag David tot uitvoering brengen. Kunnen anderen zo ook op u rekenen. Dat u de liefde van God aan hen bewijst. Omdat u ook genadig bent voor overtreders. Omdat u geduldig bent. Omdat u goede tieren bent. Als een soort tussenpersoon van Gods liefde. Het gevaar voor Jonathan was echt wel serieus. De Heere, hij zegt het ook, de Heere zal alle vijanden van David uitroeien. En dat uitmoorden van zo'n oude dynastie, zo'n koningshuis, dat werd breed geaccepteerd. Dat wist Jonathan natuurlijk. Hij moest vrezen voor zijn leven. En we horen hem bidden, bij wijze van spreken, ik gebruik met opzet woorden uit het Nieuwe Testament. We horen hem bidden, mijn Heer, gedenk aan mij. Wanneer u in uw koninkrijk bent gekomen, David, als u koning bent, gedenk aan mij. Dat is toch het gebed, wat ook tot Jezus werd gericht. Gedenk mij. Dat is het gebed wat we mogen bidden. Gedenk mij naar uw goede tierenheid. Laat vriend en vijand dat bij Christus zoeken. Als u straks verschijnt als koning, bewaar mij. Bewaar mijn ziel. En David, die zegt het toe. Hij zweert het. Jonathan krijgt die zekerheid. Hij mag er zeker van zijn. Van de liefde van David. Het ligt vast. Jonathan kan op David rekenen. En daar zien we iets in van Jezus. Van de zoon van David. Met het oog op alles wat er komt. Zeker met het oog op de grote dag van het oordeel. Mag je zich toevertrouwen aan hem. Aan Jezus. Met heel uw ziel. Met heel uw nageslacht. Zoek je rust, zoek je houvast in de liefde van Christus. We zagen ten eerste Jonathan, die komt David als een vriend te hulp. Ten tweede, Jonathan pleit om genade. Ja, op goede tierenheid. De trouw aan het verbond. Ten derde, Jonathan spreekt ook vertrouwen uit. Voor David was het dus een lastig besluit wat nu de weg is die hij moet gaan. Was er eigenlijk in overeenstemming met wat de Heere vraagt? Nou, dat zullen ze samen gaan achterhalen. Jonathan zal dan die boodschap overbrengen met pijlen. Als hij die pijlen voorbij zijn jongen schiet, dan moet David niet meer terugkomen. En dat is meer dan een menselijke conclusie. Jonathan die zegt in vers 22, de Heere zendt je weg. David mag in dat geval vertrekken in vrede. Zo staat er ook in vers 13. En er ligt een stuk zekerheid in. En daar is ook een bemoediging. Een bemoediging die wordt uitgesproken door Davids vriend. Die als het ware hem daarin steunt. Als het nou zover komt. Twijfel niet langer. Geloof maar dat het goed is. Geloof maar dat het van God is. Wat een zegen. Als het wordt uitgesproken. Als de genade je ook wordt aangezegd. En wat er voor David dan eerst nog aankomt, dat is een groot gevaar. Want inderdaad komt het zover. Hij moet vluchten. En hij zal als een zwerver worden opgejaagd door zijn vijanden. En dat die grote held waar Israël zoveel aan te danken heeft, dan zal worden achtervolgd. Dat is een diepe vernedering voor hem. Wat zal er van David terechtkomen? Wat kun je van zo iemand nog verwachten? Nou, ook dat kun je denken over de Heere Jezus. Hij werd vernederd. Hij werd veroordeeld. Hij werd gekruisigd. Jezus Christus, hij is de lijdende knecht. En dat zie je ook vandaag in deze wereld. Hij wordt toch altijd nog bespot. Het lijkt allemaal zo klein en zo zwak. Het evangelie wordt weggedrukt in de samenleving. En de duivel die probeert die kerk van Christus klein te krijgen en zijn naam uit te roeien of naar de rand toe te drukken. Jezus, hij gaat deze wereld nog steeds een weg van vernedering. Als zoon van David. Pad van lijden en verachting van de minste. Wanneer je leest wat Jonathan zegt, dan merk je, hij gelooft in de omkering. Hij gelooft dat David nu wel wordt vernederd, maar op een zekere dag zal het anders zijn. Dan worden de zaken omgedraaid. Dan moet elke vijand van David verdwijnen. Jonathan gaat er helemaal van uit. Daar heeft hij alle vertrouwen in. Straks is het met Saul over, dan is het troon voor David. Jonathan weet het. Hij heeft er vertrouwen in. Zo mag u er alle vertrouwen in hebben dat voor wie Christus volgt, de overwinning zal komen. Ja, de overwinning is zeker. Nu zie je nog veel lijden. Het kruis dat je draagt als christen kan zwaar drukken. Misschien wil de Heer je gebruiken op een heel moeilijke plek. Maar straks wordt alles omgedraaid. Christus vijanden moeten het onderspit delven. En zijn gelovigen die worden verhoogd. Die zullen de heerlijkheid binnengaan. De opstanding. Dat is de garantie ervan. De woorden van Jonathan, die zijn een bemoediging. Voor David is hij een goede vriend. En die gelooft in de toekomst van David. Die gelooft dat God zal geven. Dat David weer wordt verhoogd. En zal mogen regeren. Ja, een vriend die vast gelooft dat de Heere zijn belofte aan David zeker zal vervullen. Jonathan die levert zijn eigen positie ervoor in. Hij gaat er nederig voor opzij. God zal op zijn tijd David verhogen tot koning. lijkt er dat moment nog niets van waar. Al komt er veel tegenop, tegen het werk van God. Al weet je soms in je eigen leven ook niet. Wat moet je nou doen? Maar als je Christus volgt in zijn vernedering, als je met hem leeft, levend van zijn genade, dan zul je wel delen. Dan deel je zeker ook in zijn verheerlijking, in het leven van de overwinning, van de opstanding. Hij zal je leiden. Hij zal je er brengen. En hij geeft vrede, want zijn goede tierenheid, die bestaat tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 91, vers 5, ik steun op God mijn toeverlaat, en ook vers 7, als een belofte van God, terwijl zijn ziel mij teer bemint, laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. We gaan zingen van Psalm 91, vers 5 en 7. Thank you. Laten wij samen danken en bidden. Grote God, trouwe Vader, we brengen wij de dank voor uw woord. U prijzen wij vanwege uw trouw, dat u ons in uw beloften en in uw verbond ook een vaste grond geeft om te pleiten, om te bouwen. U wilt ons zo in genade aanzien, ons leiden met uw Heilige Geest, ons sparen, schenken dat we ook door het leven op reis zullen zijn naar die eeuwige heerlijkheid. Zie ons daarvoor aan in Christus. Wij bidden u voor hen die ook voor zulke moeilijke keuzes staan, waarbij het antwoord niet zo snel duidelijk is. Heren, en dat kan soms ook veel spanning geven, of twijfel. Wij vragen van u dat u daarin helpt, dat u wijsheid geeft, dat dingen duidelijk zullen worden, dat mensen elkaar ook goede raad kunnen geven, of kunnen bijstaan, als broeders en zusters in de gemeente, als vriend. Wilt u dat zegenen? En Heere, bewaar ons dan altijd op de goede weg, dat u zelf ons niet laat dwalen, maar daarin het gebed verhoort. Geef dat we u mogen dienen, ook als we op een plaats staan waar het moeilijk is, waar het veel van ons vergt. Heere, u bidden wij dat u hen die rouw dragen wilt gedenken en nabij wilt zijn. In bijzonder bidden wij voor de familie van der Pol, waar een man, een vader, een opa, begraven moest worden. Wilt u hen gedenken? Zijn vrouw en zijn dochter en haar gezin. Sterk hen en omring hen met uw hulp en troost. Geef dat uw woord ook in hun leven een richtsnoer en een licht mag zijn. Wees ook met anderen die rouw dragen, die verlies hebben geleden, misschien lang geleden of nog maar heel kort. Wilt u ook daarin helpen en u troost schenken. Wees met zieken, mensen die behandelingen ondergaan, degenen die zorg hebben over gezondheid, over hun leven of over hun geliefden. Wilt u ook daarin helpen, uw kracht geven. U bidden wij dat u het zendingswerk ook zegent. In het bijzonder bidden wij voor het zendingswerk in Centraal-Azië van de Gereformeerde Zendingsbond. We mogen daar onze gaven voor geven. We hebben op de zendingsavond onlangs daar nog het een en ander over gehoord. En wij bidden u voor Gerlinde en voor Peter en Riek. Die worden uitgezonden en daar hun plek gaan innemen om ook dienend bezig te mogen zijn in uw naam. Zegen hen, schenk hen uw bescherming, geef hen voorzichtigheid, moed. Geef dat ze met elkaar goed samen kunnen werken, maar ook met de christenen, de kleine gemeentes die in het land waar ze naartoe gaan leven en aanwezig zijn. Dat het tot een rijke zegen voor veel mensen mag zijn en tot verheerlijking van uw naam. Dat het evangelie van Christus zo mensenlevens verandert, opdat ze genade vinden. En u leren kennen. U willen we ook bidden dat u in het Midden-Oosten de mensen gedenkt waar opnieuw zoveel onrust is en gevaar. Mensen op de vlucht zijn geslagen. Geweld wordt gebruikt. Heere, help hen toch. Dat er ook weer rust en vrede mag terugkeren. Dat de mensen ook hun eigen plek hebben om te wonen en het bestaan weer op te bouwen. Na zoveel jaren van verwoestend oorlogsgeweld. U bidden voor de christenen in dat gebied. Wilt u ook hen gedenken. En uw kerk troosten en nabij zijn. Maak hun getuigenis ook in die moeilijke omstandigheden tot een zegen voor anderen. Opdat mensen u leren kennen als hun God en Vader. Mensen ook hun troost mogen hebben uit uw woord en de belofte voor de toekomst die u geeft. U bidden we dat u ook de kinderen gedenkt wanneer ze weer naar school gaan. De mensen die ook hun werk hebben in het onderwijs, die lesgeven of een andere taak hebben, besturen van de scholen, dat we hen zegenen en geven dat het ook daar een goede plaats is, dat kinderen kunnen leren, dat het met elkaar goed mag zijn. En geef ook dat het christelijk onderwijs vanuit de Bijbel tot een rijke zegen mag zijn van vele kinderen, uit de gemeente en daarbuiten, tot eer van uw naam. We willen u zo deze dingen voorleggen. Vragen om uw hulp. U danken voor uw goedheid. Ga met ons en blijf bij ons op deze dag. Laat zo de afhankelijkheid in ons hart, maar ook het geloof en de liefde voor u, toch daar veel kracht doen. Dat we daaruit leven en tot zegen mogen zijn voor velen. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 41. De versen 1 en 6. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. En ook het zesde vers. Ik ken uw gunst. Ik ken uw trouw hieraan dat zich mijn vijand niet beroemen zal. We zingen van Psalm 41 vers 1 en 6. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.